Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit de 97ste psalm, het eerste en het zesde vers. God heerst als opperheer en beminnaars van den Heer. Psalm 97, het eerste en het zesde vers. Gemeente, wij willen vanmorgen het woord des Heren openen bij het eerste hoofdstuk van het boek Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 1, en we lezen daarvan de versen 22 tot en met 28. Ezechiël 1 vanaf vers 22 tot het einde. Na de schriftlezing zingen we psalm 99, het eerste vers, God de Heer regeert. En boven de hoofden der dieren was de gelijkenis van een uitspansel, gelijk de verf van de vreselijke kristal, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugels rechtop en de een aan de ander. Ieder had er twee die herwaarts hun lichamen bedekten en ieder had er twee die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis van hun vleugelen als het geruis van vele wateren, als de stem van de Almachtige, als de stem van een geroep, als het gedreun van een heerleger. Als zij stonden, zo lieten zij hun vleugels neder, en er geschiedde een stem van boven het uitspansel, het welk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugels neergelaten hadden. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis van een troon, als de gedaante van een saffiersteen, en op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens, daar bovenop zijnde. En ik zag als de verf van hasmal, als de gedaante van een vuur rondom daarbinnen, van de gedaante van zijn lendenen en opwaarts, en van de gedaante van zijn lendenen en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen van de plasregen, alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. Het woord des Heren voor de prediking op deze eerste dag van het nieuwe jaar is, net als gisteravond, uit het eerste hoofdstuk van Ezechiël, uit het gedeelte wat we gelezen hebben. En vanmorgen is onze tekst vers 27 en 28. En ik zag als de verf van hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante van zijn lendenen en opwaarts. En van de gedaante van zijn lendenen en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen van de plasregen, alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van een die sprak. Zoeken wij Gods aangezicht in het gebed om zijn zegen te bidden. Groot en heerlijk God, zo treedt u voor ons in de bladzijden van de Heilige Schrift. Zo hebben we van u gelezen. Zo spreken de psalmen die we nu al gezongen hebben van de grootheid en van de majesteit van u, o Koning der Eeuwen. O almachtige gebieder, Schepper van de einden der aarde, waarvan de schriften zegt dat er geen doorgronding van uw verstand is. En het is tot u, Heere, dat wij in dit morgenuur opzien, wij nietige schepselen, mensen die uit het stof genomen zijn. Het is tot u dat wij op de morgen van deze eerste dag van het nieuwe jaar opzien, Heere. Want ach, wat en wie zijn wij? We staan aan het begin van een nieuw jaar. En als we dat nieuwe jaar zijn binnengetreden, dan weet niemand van ons wat hem gebeuren zal en wat ons te wachten staat. We zijn een jaar binnengetreden waar we het einde nog niet van kunnen overzien. en waar we de gebeurtenissen nog niet van kennen, maar we belijden het aan de morgen van dit nieuwe jaar, dat ook 1988 met alles wat erin zal gaan gebeuren een jaar onzes Heren is. En zoals u op de troon zat in het afgelopen jaar, zo zit u nog op de troon uwer majesteit. En gij, Heere Jezus Christus, hebt ook in 1988 het mandaat van uw Vader ontvangen, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En gij hebt het mandaat ontvangen om te regeren in de naam van uw Vader, te regeren over alles en allen, en te doen wat u behaagt. Heren, wat dat voor ons persoonlijk zal betekenen, dat is ons op deze dag, op dit morgenuur, onbekend. Maar geef dat wij het in deze morgen mogen leren, en dat het de praktijk van ons leven mag zijn en blijven, om met de profeet in ons tekstwoord op ons aangezicht te vallen en diep voor u te buigen en u als die hoge God, als de koning der koningen te erkennen. En uw leiding in alle dingen ook in ons eigen leven te aanvaarden. Geef dat wij van uw genade mogen ontvangen, Heere, om onderdanen van u te zijn. Om bij uw volk te mogen horen. Niet bij uw vijanden, want daar horen we van nature inderdaad allemaal bij. Maar wat zal het vreselijk zijn om als vijand te vallen in de handen van de levende God. Wat zal het vreselijk zijn om dit jaar te beginnen, maar ook voor te zetten als een vijand van u. O Heere, als wij nog in onze natuurstaat leven, onbekeerd van hart en onveranderd van gemoed, dan smeken wij u, mag dit jaar dan het jaar van uw welbehagen zijn. En wilt gij in dit jaar door de krachtige werking van uw Heilige Geest uw gezegend woord eens zo indragen in en toepassen aan onze harten, dat er ware bekering mag zijn. Dat wij leren voor het eerst voor uw heilig aangezicht te buigen en u om genade en om de vrede te smeken. Maar geef, Heere, dat we dat ook bij vernieuwing, ja, dat we dat maar gedurig mogen doen. En dat we zo ons leven in uw hand mogen stellen, Heere, met de bede in onze ziel, bij het begin van dit jaar en bij alles wat ons wacht. Neem ons leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. O, wat zou dat een zegen zijn, als dat werkelijk mocht leven in ons aller hart, als dat de diepste begeerte mocht zijn, als dat het voornemen zou mogen wezen, ook bij het begin van dit jaar, om zo te zoeken in uw wegen te gaan en te wandelen in het spoor der gerechtigheid, om u de Heere te mogen zoeken, om u te mogen bedoelen, om u te mogen dienen, om u te mogen liefhebben, ja, en om u te laten besturen en waken, wetende dat het wijsheid is al wat gij doet. Heere, geef ons daar wat van, we zullen het van onszelf nooit opbrengen. Het zal in ons leven nooit gevonden worden als het van ons moet komen. Deze geestelijke instelling, die vrucht is van genadewerk, zal er alleen zijn als gij bij aanvang en bij voortgang ons door uw Heilige Geest wilt bearbeiden. En als gij ons oog wilt geven voor de werkelijkheden zoals uw woord ons die openbaart. Heere, doe ons dan daarbij beseffen dat we zonder u ook echt niet kunnen. Leer het ons af om op eigen krachten te gaan en om nog van onszelf wat te verwachten. Leer het ons af om te steunen op mensen. Geef dat we onze armoede en ons gebrek en onze nood en ellendigheid mogen inleven en recht en grondig mogen kennen. Want zo maakt u toch plaats ook voor uzelf. Zo maakt u plaats voor het geloof in u en in uw zorg en in uw leiding. Maar zo maakt u ook plaats voor dat dierbare borgwerk van de Heere Jezus Christus. Zo maakt u plaats voor uw woord dat daarvan spreekt. Zo maakt u plaats voor dat ene nodige, Heere, doe ons dan maar van meet af veel en recht beseffen hoe arm en verloren we in onszelf zijn. En maak gij uw weldaden aan ons heerlijk. Heere, we mogen uw grote naam ervoor erkennen dat u ons onder uw woord wilt brengen, ook in dit morgenuur. En dat we zo met deze eerste kerkdienst het nieuwe jaar ook mogen beginnen. Wat is dat een zegen. Wat maakt het woord van onze tekst ook waar, dat gij nog een God zijt die spreekt. Dat gij nog spreken wilt tot mensen zoals wij. Dat u ze de weg nog wilt wijzen. Dat u ze nog wilt onderwijzen. Dat u ze nog van de zaligheid in Christus wilt spreken. O Heere, geef dat we er erg in hebben dat u op deze manier bij dit eerste begin alweer betoont dat u er geen lust in hebt. Dat wij zouden sterven, dat we zouden omkomen, dat we zouden verloren gaan, maar dat u er lust in hebt om nog zondaren zalig te maken. Wilt u dat dan ook gaan doen, Heere? Vandaag en in de dagen die komen zullen, wilt u dat ook in ons midden gaan doen, zondaren zalig maken? Wilt u het ook in ons midden bewijzen, Heere Jezus, dat u de naam Jezus naar waarheid draagt? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wilt u er nog trekken, ja velen uit ons midden, die nu nog vreemdelingen van uw genade zijn en onbekend met uw genade? Wilt dat ze nog mogen komen met smeking en geween? En wilt u het in het leven van hen die u vrezen bewijzen, Heere, dat u de getrouwe zijt en dat u de werken uwer handen nooit zult laten varen, maar dat u het voltooien, dat u het afmaken zult, wat u begonnen zijt te doen in hun leven? Ze kunnen er vaak niets van zien, Heere. Het is vaak alles zo verduisterd en er is vaak zo weinig zicht. Door al de mist en de nevels die wij door onze zonde en door onze achterloosheid of door de beslommeringen van dit leven zelf om ons heen optrekken. Maar wilt u het nog eens een keer bewijzen dat u de getrouwe zijt en dat u de werken uwer handen nimmer laat varen, maar dat u wat u begonnen bent ook voortzet tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Ach, Heere, we hebben vele noden. Die moeten wij allemaal persoonlijk leren kennen en beleven. Gij hebt een volheid. En Heere, u hebt het toch immers in uw woord gezegd. Stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Dat geldt toch ook in dit jaar. Wat er ook zal gebeuren. En Heere, dan moeten we er vandaag toch wel even bij stilstaan, dat het zou kunnen gebeuren dat er in dit jaar in ons leven moeite en verdriet gaat komen. Want daardoor wordt het aardse leven toch gekenmerkt. Het zou kunnen gebeuren dat er in onze eigen kring smart en droefheid en zorg en rouw gaat komen. Wie kent zijn weg? Het kan ook wezen, heren, de dood is tot alle mensen doorgegaan, dat er van hen die nu nog onder het woord zitten en die nog met ons op konden komen naar uw huis, of die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, er zullen gevonden worden die er nu nog zijn, maar die er als het jaar voorbij is niet meer bij zijn, omdat ze opgeroepen werden om voor uw aangezicht te verschijnen en rekenschap af te leggen. En heren, dan is het toch alleen maar goed als dat bloed van Christus ons bedekt. En als wij in dat offer van Christus onze zaligheid hebben gevonden. Met minder kan het toch niet. Bindt u het op ons hart. Nee, mogen we het meenemen, heren, vanaf deze dag als die ernst des levens. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven, daarna het oordeel. En we kunnen in dat gericht alleen bestaan, als Gij, Heere Jezus Christus, onze borg zijt. O, mogen we dan niet rusten voordat we dat weten, en voordat we kunnen sterven, opdat wij, als het uur komt, bereid zijn om u de Heere te ontmoeten. Als het uur komt waarin we losgemaakt zullen worden, we dan bereid zullen zijn, we kunnen komen voor uw heilige rechterstoel, omdat we het weten, omdat we het in dit leven geleerd hebben door het werk van uw heilige geest die uw woord toepaste, wat het is om te geloven in hem die God gezonden heeft. Heere, zegen ons zo en wees met een ieder van ons in al onze persoonlijke omstandigheden. U kent ze en u kent ze nog beter dan dat wij ze kennen en dat wij ze zouden kunnen zeggen. Maar Heere, wilt u naar uw goddelijke almacht en wijsheid en ook naar uw zondaarsliefde nog genadig in al onze noden voorzien, dragen, verzorgen, leiden, sterken, troosten, bekeren en wat er dan ook maar nodig is. Heere, help ons. Onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat Gij ons genadig zijt. Amen. Psalm 89, het vierde en het vijfde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heiligen raad. En gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. 89, vers 4 en 5. Wie is nu die God van wie wij beleiden dat hij alle dingen regeert? De profeet Ezechiël heeft gezien dat God alle dingen bestuurt en regeert. In dat in vele opzichten duistere visioen waarmee hij door de Heere geroepen werd. Een visioen dat hij zelf eigenlijk ook niet duidelijk onder woorden kan brengen, en vandaar dat het bij ons ook zoveel vragen onbeantwoord achterlaat. Maar in ieder geval, dit is duidelijk, dat in dit visioen hij gezien heeft dat de Heere koning is en dat alles gaat zoals God wil dat het gaat. En dat God vanaf zijn troon alle dingen regeert en bestuurt, zodat er niets bij geval geschiet, maar dat het allemaal door hem is beschikt. Wie is nu die God van wie we dit beleiden? Wie is het die op de troon zit? Wel nu, daar spreekt Ezechiël in het laatste gedeelte van dit roepingsvisioen van. Hij spreekt van de troon van God, maar ook, en dan komen we bij het laatste gedeelte, van hem die op de troon gezeten is. En daarmee bereikt dit visioen dan eigenlijk haar hoogtepunt. De dieren die het onderste gedeelte van de troon vormen, in Ezechiël 10 de cherubs genoemd, de vertegenwoordigers van heel de bezielde schepping, engelen, mensen en dieren. Die dieren zijn eigenlijk alleen maar de dragers van de troon. Maar boven hun hoofden ziet de profeet zoiets als een uitspansel, glinsterend als kristal. En daarop de eigenlijke troon, en daarop de Heere zelf. En nu hebt u het waarschijnlijk al wel gemerkt bij het lezen van deze laatste verzen van Ezechiël 1, dat de profeet er ook nu eigenlijk de woorden weer niet voor kan vinden, zeker niet als hij hem die op de troon zit moet gaan beschrijven. En ik zag als de verf van Hasmal en als de gedaante van een vuur rondom daarbinnen, van de gedaante van zijn lendenen en opwaarts en de gedaante van zijn lendenen. Het komt iedere keer weer terug, dat woord gedaante en dat woord gelijkenis en dat woord het was als de gedaante. De profeet heeft er moeite mee om het neer te schrijven wat zijn ogen hebben aanschouwd. Maar het is in ieder geval zeer indrukwekkend. En aangezien het ook nu in dit gedeelte van Ezechiël 1 niet allemaal even duidelijk is, zal ik ook geen poging doen om u woord voor woord te verklaren. Net als gisteravond zullen we proberen een paar gedachten die dan wel duidelijk uit dit gedeelte naar voren komen en waar we geen vragen meer over hebben, naar voren te brengen. En het eerste waar we bij stilstaan is dan dit, dat als Ezechiël God beschrijft, en dat doet hij in alle eerbied, hij in die beschrijving onderscheid maakt tussen, als ik het zo mag zeggen, twee gedeelten van God. En de scheidslijn tussen het ene en het andere gedeelte ligt, en nogmaals, ik spreek met eerbied, al moeten we er dan mensvormig over spreken, Zo doet de profete trouwens ook de scheidslijn tussen het ene en het andere gedeelte in God ligt bij de lendenen. Ik zei, de profeet spreekt er mensvormig over. Jawel, vers 26. Er was een gelijkenis van de troon als de gelijkenis van de gedaante van een mens. Hoe zouden we ook anders over God kunnen spreken? En als God zich zo aan Ezechiël openbaart in dit visioen, dan is hij nederbuigend goed door zich als het ware de gedaante van een mens te geven, om zo aan Ezechiël te verschijnen. Overigens is ook die gedaante als van een mens met al de hemelse heerlijkheid en majesteit omgeven, opdat Ezechiël toch niet aards van deze God zou denken. Maar als de Heere dan eenmaal zo begonnen is zich aan Ezechiël te presenteren, dan kan Ezechiël in de beschrijving die hij ervan geeft ook onderscheid gaan maken tussen het gedeelte dat boven de lendenen is en het gedeelte dat onder de lendenen is. En nu moeten we nauwkeurig lezen. Ik lees u nog een keer vers 27. En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daar binnen van de gedaante van zijn lendenen en opwaarts. En van de gedaante van zijn lendenen en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. U ziet het, om te beginnen, dat vers dat spreekt van de lendenen en opwaarts en van de lendenen en nederwaarts. En dan is er een verschil. Van beide gedeelten wordt gezegd dat Ezechiël vuur ziet. Maar in dat bovenste gedeelte straalt, schijnt dat vuur op een andere manier dan in het benedenste gedeelte. In dat bovenste gedeelte is het vuur daarbinnen. In het benedenste gedeelte is het vuur en de glans aan hem rondom. In dat bovenste gedeelte straalt en schijnt het vuur binnen iets. En datgene wat er om dat vuur heen is, dat wordt door de profeet genoemd met een woord dat in onze vertaling onvertaald gebleven is, hasmal. Het is nooit met zekerheid te zeggen wat daarmee bedoeld wordt en daarom hebben de Statenvertalers dat woord ook niet eens vertaald, want ze wisten er ook direct de betekenis niet van. Maar in ieder geval, het is zoiets geweest dat om het vuur heen gebouwd was. Het zij dat het een lichtgevend, een glanzend metaal is geweest, zoals sommigen zeggen. Het zij, en dat lijkt misschien nog meer voor de hand te liggen, het zij dat het is geweest iets als barnsteen, waar als het ware het licht, de glans doorheen schijnt. Maar hoe het ook zij, Ezechiël heeft in God, zoals hij zich in dit visioen aan Ezechiël vertoont, in het bovenste deel van God, en neemt u me niet kwalijk dat ik het zo moet zeggen, maar anders kunnen we het ook niet uitdrukken, mensvormig moeten we er dus over spreken, maar dat Ezechiël in dat bovenste gedeelte van God licht, vuur, glans gezien heeft, die echter getemperd werd door wat er omheen was. En bij het onderste deel van de lendenen en neer, daar ziet Ezechiël ook vuur, maar niet iets eromheen, maar daar blaakt het vuur naar alle zijden. Daar is de glans aan hem rondom. Niet daarbinnen, maar naar buiten toe en naar alle kanten en om hem heen, geheel en al. Nou, wat wil dat dan zeggen? De eerste gedachte die ons natuurlijk van hieruit tegentreedt is dat God licht is. Zo zegt Johannes het in zijn brief, God is licht. En geen duisternis is in hem. God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. De Bijbel noemt dat op een andere plaats, God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ja, de heerlijkheid en de heiligheid God zijn zo groot, zijn zo geweldig, dat een vuurgloed als van hem uitstraalt. Gemeente, dat beseffen we toch wel. Dat we met zo'n God te doen hebben. En dat behoort ons toch ook op de morgen van deze dag met eerbied en met ontzag te vervullen. God is licht. En met zo'n groot, met zo'n heilig, met zo'n heerlijk God hebben we te doen. De psalm die we gezongen hebben zegt het toch, God is op het hoogst geducht. In zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Zelfs in de kring van zijn hemelingen is niemand hem gelijk en kan niemand hem evenaren. Dat ziet Ezechiël, met name als hij let op dat gedeelte van de verschijning van de lendenen en nederwaarts. En zo presenteert God zich, gemeente, ook aan het begin van 1988. Al wil de wereld dat niet erkennen en al wil de wereld daar niet eens over horen, maar het is niet anders. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ik zag als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Dat is geen God om te negeren. Dat is geen God om een loopje mee te nemen. Want let er eens op hoe ook het woord ons verkondigt en hoe de geschiedenis het bewijst dat God een God is die toornt tegen de zonde en al haar dienaren. Gewis, de God die wij preken, gemeente, is een God om ernstig te nemen. En de God die wij belijden te dienen is een God om eerbiedig te dienen. En om eerbiedig te vrezen. Voor zijn heilige ogen staan wij en we kunnen niet voor hem bestaan. Past het ons dan niet om in diepe, schuchtere eerbied voor hem te knielen? Wie zijn wij toch? Mensenkinderen die van hem afgevallen zijn, zondaar geworden. En zo staan we tegenover een God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. God kan ons zondig bestaan niet tolereren. We belijden het met onze catechismus dat God zich schrikkelijk vertoornt beide over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. En dat hij die na zijn rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen zal. Nou moeten we nou op 1 januari die klanken ook alweer horen. Moet dat ons in de eerste predikingen als een van de eerste gedachten alweer voorgesteld worden? Gemeente, zou ik aan het woord van God getrouw zijn als ik deze klanken verzweeg? Zou het ook wat veranderen aan de werkelijkheid als ik ze niet zou noemen? Zou God er anders van worden als er niet over gepreekt werd? Verandert daarmee Gods afkeer van de zonden in wie hij ze ook aantreft? God is toch een heilig God. God is toch een God die de zonde niet verdragen kan. Of ze nu in de wereld gevonden wordt of bij kerkmensen.
Of ze nu bij onbekeerden of bij bekeerden gevonden wordt. De zonde is gruwelijk in Gods ogen en daar kan hij niet mee leven. En daarom die gedachte van dat vuur, van die eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, die mag wel nooit helemaal uit onze geest verdwijnen. Waarom laat de Heer ons dat verkondigen? Waarom moet ons die boodschap ook in het nieuwe jaar weer worden voorgesteld? Om ons bang te maken van de zonde, gemeente. Om ons te leren vluchten van de zonde. Om ons te bewegen tot waarachtige bekering. En dat voor het eerst of bij vernieuwing. Dat zullen we nodig hebben. Op de drempel van het nieuwe jaar en al de dagen van dit pas begonnen jaar. Waarachtige bekering. Waarachtige terugkeer tot de Heere. Dat is haten en vlieden van de zonde en een breken met de zonde. En dat is een hartelijke lust en liefde tot God en tot zijn heilige geboden en tot zijn heilige dienst. De grote zonde en de kleine zonde. De grote ondeugden en de in onze ogen kleine ondeugden. We zullen er vijand van moeten zijn. Om Gods wil. Die ze niet verdraagt in niemand. En zo zullen wij de boodschap meekrijgen. En nog wel eens vaker meekrijgen. Als we eerlijk zijn aan het woord van God recht doen. Dat wij de zonde zullen mijden en vlieden. Ja, de Heere zegt zelfs haat ook de rok die van het vlees besmet is. O, laat die gedachte u toch niet verlaten. En laat die gedachte ons toch altijd bijblijven. Waar we ook zijn en wat we ook doen en wat we ook bedenken. En wat voor plannen we ook maken. God ziet ons. En God is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Van de lendenen en nederwaarts zag Ezechiël als een vuur, als de glans aan hem rondom. Het blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. En daarom. De eerste roepstem die vanuit dit schriftgedeelte tot ons komt is, haast u, bekeert u. Is dat dan genoeg? Komen we er dan? Als wij nu maar ons best doen en tegen de zonde strijden, maar leven en maar naar christelijke normen en naar Gods inzettingen proberen te wandelen, komen we er dan? Als we die goede voornemens hebben, als we ons dat nu eens serieus zouden voornemen bij het begin van dit nieuwe jaar. Ach, goede voornemens maken ons niet zalig, er moet wel meer zijn. Maar er is ook meer. Ezechiël ziet, en ik zei het u al ook nog wat anders, daar is ook dat gedeelte van de lendenen en opwaarts. En daar is ook vuur, maar getemperd. Daar is ook licht. Maar ingehouden. Daar is God dezelfde als die hij overal en altijd is. Maar hier wordt het schijnsel van zijn heiligheid en van zijn verterende gerechtigheid getemperd. Hier is het niet het wrekend recht. Maar hier wordt het licht dat van God uitstraalt door datgene wat de Heere er in zijn genade omheen gewerkt heeft. Die kleur van hasmal en laat het dan wat mij betreft maar zoiets als barnsteen zijn. Waar de glans van dat vuur doorheen zichtbaar wordt. Maar waardoor die glans van dat vuur tegelijk een lieflijk schijnsel is geworden. Niet meer een vuur dat verteert, maar een vuur dat de ogen streelt. Niet meer een vuur dat brandt, maar een vuur dat koestert en warmt. Want dat is toch ook een van de eigenschappen van hem die op de troon zit. En hij is het tegelijkertijd. heilig en rechtvaardig en barmhartig en vol van goedertierenheid. Van de lenden en dan opwaarts is dat vuur getemperd. Dat wil zeggen, God laat het Ezechiël weten en hij mag het daarom ook gaan prediken aan de ballingen tot wie hij gezonden is. Dat Gods toorn niet meer brandt tegen een volk dat in boetvaardigheid zijn zonde beleidt en beweent en ermee breekt. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En toch, gemeente, is er een volk dat bij de Heere wonen kan. En er is een volk voor wie Gods aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. Er is een volk dat namelijk leven mag van Gods genade. En dat ondervinden mag Gods barmhartigheden. Maar zijn zij dan beter? Hebben zij die toorn Gods niet verdiend? Hebben zij geen schuldenregister? Zijn zij niet zwart van ongerechtigheid? Ach, als het erop aankomt wie ze zijn van hun afkomst, wie ze zijn van het nature, dan is er geen onderscheid tussen hen en Gods vijanden. Dan zijn ze allen van hetzelfde soort en zij deugen net zo min als de rest. En toch ziet God in gunst op hen neer en toch mogen ze wonen bij hem en toch openbaart hij hen zijn gunst en toch bewijst hij hen zijn ontferming. Hoe kan dat? Het geheim ligt in Christus, die in hun plaats kwam, die voor hen ging staan en die in hun plaats, als hun borg, als hun plaatsvervanger, het vuur van de verterende, de eisende en de wrekende gerechtigheid Gods heeft gedragen. En omdat het op hem is gevallen, de toorn Gods, de gramschap Gods, omdat er in zijn leven een ogenblik gekomen is dat hij niet meer bij God mocht thuiskomen, dat hij niet meer bij God zijn eigen vader wonen kon, omdat er voor hem een ogenblik geweest is dat de deur van het paradijs en de deur naar het vaderhart gesloten werd en dat God zijn eigen zoon niet meer antwoord wilde geven. Omdat er voor hem een ogenblik gekomen is dat hij in de diepste duisternis en in de donkerste nacht moest wegzinken en daarin klagen moest: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Is God van de lendenen en opwaarts vuur dat schijnt door de hasmal heen? Vanwege de verdiensten van die borg die in de plaats van zijn volk onder het oordeel kwam en onder het oordeel bezweek. Vanwege dienstverdiensten betoont God nu zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En ontfermt de Allerhoogste zich over boetvaardigen die tot hem komen met smeking en geween. En de glans van de heerlijkheid Gods wordt nu de glans van de liefde, van de zondaarsliefde Gods. Waarmee de Heere de harten van de zijnen verwarmt. En waarin de Heere zijn volk, dat hij van eeuwigheid gekend heeft, koestert en waarin hij ze verwarmt. En dat is ook het evangelie voor het jaar dat voor ons ligt. God is rechtvaardig, heilig is hij. Maar tegelijkertijd, de Heere is barmhartig. Schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig. En onze God is vol van goedertierenheid. Dat is ook het evangelie, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Dat is ook de boodschap voor vanmorgen en voor al de dagen van dit jaar. Dat er voor schuldigen, voor die zichzelf moeten veroordelen, toch een geopende hemel is. Om de verdiensten van de borg en zaligmaker. God is een schuldvergevend God. Vanwege de schuld overnemende borg. En die liefde en die vrede die vrucht zijn van het kruis van Christus mogen gepredikt worden. De boodschap mag gebracht worden vanwege wat Ezechiël gezien heeft van de lendenen en opwaarts. Dat er nog zondaren zalig kunnen worden. En al kan er geen mens van nature bij God wonen en leven. Toch is er een volk dat wel bij de Heere een thuiskomen krijgt. Ook in dit nieuwe jaar mag die boodschap uitgaan. En als u nog zonder God leeft. Als u nog blootgesteld bent aan die gramschap en aan die wrekende gerechtigheid Gods. Dan is er van het jaar nog de gelegenheid om de Heere te voet te vallen. Maar doe het niet op het laatst. Stel het niet uit, want we weten niet of we het jaar eindigen zullen zoals we het begonnen zijn. Maar haast u om uw levens wil, om die God die van zichzelf zegt dat hij barmhartig en een ontfermer is, om die God te voet te vallen. En om door Christus tot hem te gaan, smekende om genade en om ontferming. Wie is die God die alle dingen regeert? Een rechtvaardig God en een heilig God die gerichten oefent. Die toornt, die straft, die oordeelt, die in gerichten handelt en wandelt, die ook in dit jaar weer zal bewijzen dat hij met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En die daarom in gerichten handelt, ook in de wereld waarin wij leven. Maar hij is tegelijkertijd die God die uit oneindige ontferming vanwege de verdiensten van de Heere Jezus Christus zijn armen uitbreidt tot een tegensprekend volk. En hij zegt, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Wend u toch naar mij. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat ge zoudt leven. Zie, deze God openbaart zich aan het begin van dit jaar om te verkondigen dat hij een schuldvergevend God is. En dat een ieder die met zijn zonde en ellende tot hem vlucht bij hem een helper mag vinden. Dat een ieder die met zijn zonde en met zijn beschuldigend geweten een toevlucht zoekt onder de schaduw van zijn vleugelen welkom is. Want de Heere Jezus heeft het gezegd, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En dan ziet Ezechiël vervolgens, en dat mogen we toch ook nog wel even overdenken, gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen van de plasregen, alzo was de gedaante van de glans rondom. Om de troon heen, om degene die op de troon gezeten is heen, ziet Ezechiël ook de boog die in de wolk is ten dagen van de plasregen. De regenboog. En wat heeft dat te zeggen? U weet wel, de regenboog is het teken, is het onderpand van Gods verbond dat hij met Noach heeft opgericht na de zondvloed. Toen de aarde weer opgedroogd was, toen de wateren verdwenen waren en toen Noach met de zijnen uit de ark mocht gaan, toen heeft de Heere beloofd, voortaan zullen alle de dagen, zaaiing en oogst, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. De Heer heeft beloofd dat hij nooit meer de aarde met de zondvloed slaan zal. En als een onderpand van die belofte gaf God zijn boog in de wolken. En hij heeft het Noach gezegd en hij zegt het over Noachs hoofd heen aan de ganse mensheid. Als mijn boog in de wolken gezien wordt, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En dan zal ik gedenken aan mijn trouw die ik gezworen heb, dat al de dagen deze aarde zal blijven voortbestaan. En dat al de dagen in mijn langmoedigheid mijn zorg voor mijn schepselen zal voortduren. Die belofte van die boog in de wolken. En als u me ziet, denkt u er maar aan. Denkt u er maar aan wat de Heere gezegd en beloofd heeft. En waar die belofte, waar die boog het onderpand van is. Als die boog gezien wordt, dan zal God aan zijn verbond gedenken. En dan zal de Heere trouw zijn aan heel zijn schepping. Nou gemeente, zo ziet Ezechiël om de troon en om hem die op de troon gezeten is, de regenboog, de boog die in de wolken is in de dag van de plasregen. Wat betekent dat dus? Dat in heel de godsregering de Heere aan zijn verbond gedenkt. Dat in alles wat hij doet, ook als hij gerichten brengt, ook als hij oordelen zendt, ook als hij vanwege zijn gramschap over de zonde der mensen onvruchtbare jaren geeft, ook als hij in het rijk der natuur op welke manier zijn ongenoegen laat blijken over de boosheid van de bewoners van deze aarde, en dat doet hij. En niemand weet wat voor blijken van zijn ongenoegen we in 1988 weer zouden kunnen meemaken. Ook in het rijk der natuur, in rampen en in bedreigingen en in allerlei dingen waar wij van schrikken en waar ons hart van beeft. Maar ook als God dat vanwege zijn heiligheid doen moet over een goddeloze wereld, dan blijft hij nog gedachtig aan zijn verbond. En dan zal hij nog voor zijn schepping blijven zorg dragen. Want dan is de Heere voor alles langmoedig. Gemeente, daar hebben we het van verwacht. En daar zullen we het van moeten blijven verwachten. Dat zal ook voor het komende jaar weer het geheim van ons levensonderhoud zijn. Hoe komt het toch dat we er vanmorgen nog zijn? Hoe komt het dat we nog in de gelegenheid waren om aan de morgen van deze eerste dag te ontwaken en in zodanige welstand te ontwaken dat we ons konden aankleden en dat we naar de kerk konden gaan? Hoe komt het dat de Heere ons ook op deze 1 januari het evangelie weergeeft? Waar hebben we dat aan te danken? Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen? Vanmorgen heeft God op zijn troon weer op de regenboog gezien. En gedachtig aan zijn woord heeft hij het ons nog vergund dat wij in zijn langmoedigheid gedragen en gespaard werden. Heeft hij ons leven verlengd, gaf hij ons de beleving van het begin van dit nieuwe jaar. Heeft de Heer het ons weer getoond dat hij nog met ons wil optrekken. En dat hij ons de weg der zaligheid nog weer wijzen wil. Waar hebben we het aan te danken dat we hier zijn, dat we leven mogen, dat onze longen en ons hart en al die lichaamsdelen nog functioneren en dat we nog adem kunnen halen en dat we nog voort kunnen gaan met het leven op Gods aardbodem. We danken het alleen aan de langmoedigheid en het geduld van de Heere. Is er iemand die zeggen kan, die zeggen durft, dat hij het ergens anders aan te danken heeft? Is er iemand die pretendeert dat hij het aan eigenwaardigheid of verdiensten te danken heeft, dat God hem ook dit nieuwe jaar ingedragen heeft? Nee, het is alleen te danken aan de langmoedigheid Gods. De Heere bewijst het, gemeente, dat hij nog aan ons denkt. En daarom draagt hij, daarom spaart hij. Ja, de Heere bewijst het dat hij onze zaligheid nog zoekt. En daarom klinkt vanmorgen het evangelie in onze oren. En zegt de Heere het ook tot een ieder van ons. Voor het eerst of bij vernieuwing, wend u toch tot mij. En elke dag die we krijgen in dit jaar is een nieuwe bewijs van de langmoedigheid Gods. Elke dag die God ons sparen zal, is een nieuw bewijs dat de Heere nog geduldig is. O, laten we dat beseffen. En laten we onder de indruk van dat voorrecht toch diep mogen buigen voor die God van wie we zo in alle dingen afhankelijk zijn. En leer dan de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Laten we dan ons leven gaan gebruiken, gemeente, als we het nog nooit gedaan hebben. En als we door genade geleerd hebben om het wel zo te gebruiken, laten we dan van de Heere genade bidden om het nog meer en nog ernstiger zo te gebruiken. Wat bedoel ik? Ik bedoel, dit laten we ons leven gebruiken om de Heere te zoeken. Want dat is het doel dat de Heere ermee heeft. U hebt 1988 niet gezien met de bedoeling dat u druk zou zijn voor het aardse alleen. God geeft u dit nieuwe jaar niet opdat u alleen maar bezig zou zijn voor de dingen van beneden. God deed deze nieuwe dag niet aanbreken en deze kerkdienst beleggen, opdat u genoeg zou hebben aan het vergankelijke. Maar als de Heere aan zijn verbond gedenkt, ook over ons leven, dan is het met de bedoeling dat wij wijs zouden worden tot zaligheid. Daarom u, die nog onbekeerd bent in ons midden, wilt u er eens aan denken? U kreeg dit jaarbegin omdat de Heere u nog gelegenheid wil geven om tot bekering te komen. Dat is het doel van uw leven toch? Ergens anders om zijn we toch niet op de aarde. We zijn toch niet op de wereld om rijk te worden. We zijn toch niet op de wereld om uitsluitend aards geluk na te jagen. We zijn toch niet op de wereld om aardse plannen gerealiseerd te zien. Dat is toch het hoogste doel niet? Het hoogste doel van ons leven is toch dat wij als schepselen van God bij onze schepper zouden terugkomen. En dat wij als zondaren in de vergevende genade God zouden gaan delen. Daartoe spaart de Heer. Daartoe heeft hij u al die jaren op aarde gelaten. En als het dan tot nog toe zo geweest is dat u elk jaar opnieuw moest afsluiten, zonder dat u kon zeggen wat het is om verzoend te zijn met God door Christus. Als u elk jaar ook het jaar dat pas voorbij gegaan is af moest sluiten, zonder kennis aan dat reinigende en reddende bloed van de Heere Jezus. Als u ook het afgelopen jaar moest afsluiten zonder die wetenschap, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Dan geeft de Heere u nog een keer gelegenheid om het te zoeken. Misschien is het de laatste gelegenheid. Misschien klopt de Heere voor het laatst aan de poort van uw hart. Misschien heeft hij gezegd, ik zal hem nog 1 jaar laten staan, die onvruchtbare vijgenboom. Maar als hij dan nog geen vruchten voortbrengt, dan zal ik hem uithouden. Maar al is het dan voor de laatste keer, dan nog staat de boog om de troon. En God heeft gedacht aan zijn langmoedigheid ook over uw verloren leven. En hij roept het u toe met alle ernst die in hem is. dat u toch niet langer uw ziel en uw zaligheid zoudt versmaden. O, wend u dan toch tot die God die zalig maakt. En laat de goedertierenheid des Heren u nog tot bekering leiden. En u die van genade mocht leven. En die in uw leven ondervonden hebt dat de Heere in zijn langmoedigheid wilde sparen. Maar die ook de betoning van zijn langmoedigheid heeft willen gebruiken om uw ziel op hemelse dingen te richten. Zoudt u nog met niet nog meer ernst en met nog meer inspanning en met nog meer ijver die God zoeken te dienen? Want dan zal Gods kind het ook moeten belijden dat er zo vaak nog weer de beslommeringen en de bezigheden zijn waardoor ons leven zo ver van de Heere afgeleefd wordt en waardoor onze ziel vaak zo in geesteloosheid en in donkerheid verkeert. Dan zal Gods kind het ook moeten belijden dat er zoveel is waardoor wij afgetrokken worden van die vrezen des Heren en waardoor de omgang met de Heren verstoord is. Zo behoort het toch niet te zijn. Als de Heren zijn boog in de wolken geeft, als hij zijn boog om de troon laat staan, als hij zelf aan zijn verbond gedenkt, dan is dat ook met de bedoeling dat zijn volk gelegenheid zou ontvangen om hem met hartelijke liefde te dienen en met hartelijke aanhankelijkheid te vrezen en te volgen. En opdat zijn volk van hem, hun God en koning, een goed gerucht zou verspreiden om anderen voor de dienst van die God en zaligmaker te winnen. O, ga dan niet op in dat vergankelijke en in dat tijdelijke. Ga dan niet op in de beslommeringen en in de bezigheden. Maar mag het door Gods genade uw heilige begeerte zijn om uw leven waarachtig aan zijn dienst te wijden en tot zijn eer te besteden. Om zo in zijn gemeenschap voort te mogen gaan, persoonlijk ondervindend hoe goed het is om de Heere te dienen, maar zo ook een aanbevelingsbrief voor de dienst des Heere voor anderen te mogen zijn. En het laatste wat de profeet in dit visioen gezien heeft, of beter gezegd, dan is het geen zien meer, maar dan wordt het zien horen. Als hij dit gezien heeft, waar bevindt de profeet zich dan? Als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. Diep. Diep onder de indruk van wat zijn ogen hebben aanschouwd. Hij knielt. Hij buigt. Hij valt in het stof. Als vanzelf voelt hij aan dat dat zijn plaats is. Bij zo'n heerlijk God, bij zo'n hemelse majesteit, is hij, het mensenkind, geen andere plaats waard dan op zijn aangezicht in het stof. En is dat de plaats niet die ons betaamt, gemeente? En dat is ook een gezegende plaats, let u maar op, als Ezechiël daar verkeert, in heilige eerbied voor die hemelse majesteit, in aanbidding, als hij daar verkeert, dan hoort hij de stem van een die spreekt. Waarom? Omdat de Heere gezegd heeft, op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Als Ezechiël daar ligt. Als sterveling. Als zondaar. Als Ezechiël daar ligt. Eerbiedig. In aanbidding. Dan gaat God spreken. En ik hoorde de stem van een die sprak. Wat een wonder. Er ligt een zondaar voor God, voor een heilig God.
En die zondaar ligt op zijn aangezicht, omdat zijn hart hem zelfs aan moet klagen. Er ligt een zondaar voor een God die geen waardigheid heeft in zijn bestaan, hoe vroom en deugdzaam hij misschien ook geleefd heeft. Er ligt een zondaar voor een God die alles kwijtraakt, zelfs zijn godsdienst. En God gaat tot hem spreken. Hij zwijgt niet. Zwijgen zou oordeel zijn. Zwijgen zou ook verdiend zijn. Maar hij spreekt. Hij spreekt van genade. O, wat een wonder. En gemeente, dat is het wonder van vanmorgen ook weer. We hebben te doen met een God die nog tot ons spreken wil. Met een God die in dat spreken nog contact zoekt. Al keren we hem de rug toe en al doen we dat van nature en na ontvangen genade menigmaal. En de Heere verwacht het eigenlijk ook dat we het weer zullen doen, want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet dat we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Maar hij brengt zelf de zondaar op de knieën voor God. En hij gaat zelf uit onbegrijpelijke zondaarsliefde tot die zondaars spreken. Hij blijft niet ver weg. Hij blijft niet in de stilte gehuld. Hij blijft niet een God op een afstand, maar hij komt tot ons. Hij zoekt ons, hij spreekt van genade, van barmhartigheid, van vrede. O ja, hij spreekt ook van oordeel, maar dan zelfs als hij van oordeel spreekt, dan bedoelt hij nog niet onze ondergang, maar ons behoud. Ons leven, maar dat is het wonder, dat is de genade, dat is de zegen. Tot mensen die God hebben de rug hebben toegekeerd, blijft de Heere spreken. En dat begon hij van het jaar alweer te doen, gemeente. Dat is het bewijs alweer dat de Heere ook nu nog aan ons arbeiden wil. Hij begint er terstond mee. Hij wacht er niet tot de eerste zondag van het jaar. Maar hij wil zijn gemeente voor zijn aangezicht hebben ook op de 1 januari. Want hij heeft wat te zeggen. Hij heeft wat te spreken. Hij heeft een boodschap en die boodschap spreekt toch van genade voor schuldigen. En voor mensen die zichzelf moeten veroordelen en die weten dat de plaats die zij behoren in te nemen de plaats in het stof is. Zoals Job, daarom verfoei ik mij in stof en as. En als ze zichzelf onwaardig moeten leren kennen en in hun kleinheid, in hun zondigheid moeten leren afkeuren, dan wil God nog gemeenschap met hen oefenen. Dan wil hij hen spreken woorden van vrede en van zaligheid. O, laten we dat dan zoeken. Laten we dat dan nu ook vanaf vandaag blijven zoeken. De stem van één die spreekt. Op de zondagen, maar ook in de week, als we de Bijbel, als we zijn woord voor ons nemen en er onderwijs uit zoeken te ontvangen. O, laat dat toch de gestalte van ons hart mogen zijn, zoals we dat van Samuel lezen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Om zo ons af te zonderen, om zo voor hem te buigen, om zo diep voor hem te knielen en het zo ook te mogen horen wat Ezechiël hoorde, de stem van één die spreekt van genade, van vrede, van gunst, van verzoening. Zoek dat onderwijs, zoek dat onderricht. Dat God alleen geven kan. Zoek die troost. Zoek die waarschuwingen. Zoek die dingen die we nodig hebben. En mogen we het dan leren of bij vernieuwing leren en beleiden. Wat Petrus zei. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Amen. We zingen Psalm 119, het 84ste vers. Heere, mogen we uw naam ootmoedig danken voor wat u ons in dit morgenuur alweer wilde geven. We hebben iets mogen zien van wie gij zijt, op uw hoge en verheven troon. Hoe gij als de heilige God daar gezeten zijt en tevens als die barmhartige God. Niemand kan bij u wonen en toch vergunt gij het zondaren om wel bij u te wonen. Vanwege dat werk, vanwege dat offer, vanwege de volmaakte gehoorzaamheid, dat bittere lijden en sterven van uw geliefde Zoon. Heere, we mogen u erkennen voor deze Gods openbaring. Dit is toch de God met wie we te doen hebben. Dit is toch de God ook die aan zijn langmoedigheid gedenkt. Dit is de God die spreekt. O Heere, u hebt het in dit morgenuur alweer willen bewijzen dat u langmoedig en groot van goedertierenheid zijt. Dat u wilde spreken tot onwaardigen. Geef, o Heere, dat we maar veel die plaats mogen innemen waar Ezechiël vertoefde. En dat we zo ook maar veel mogen hebben een hart dat ontvankelijk is voor de stem van hem die spreekt. En dat we zomaar veel mogen buigen, Heere, en dat we in diepe afhankelijkheid het van u en van uw genade mogen verwachten. O Heere, strek uw langmoedigheid nog over ons uit. Denk aan uw verbond, aan het woord dat gij gesproken hebt. Maar wilt gij de tijd des levens die ge ons nog wilt toemeten, ook daartoe, ja vooral daartoe gebruiken, Heere, dat wij zullen zoeken de zaligheid van onze ziel. Dat wij zullen zoeken behouden te worden door uw genade. En dat wij nadat we behouden zijn en nadat we kennis van uw genade ontvangen hebben, de tijd mogen gebruiken, Heere, om u de Heere te behagen. Om u de Heere te dienen. Om u de Heere te vrezen. En van uw dienst een goed gerucht te verbreiden. Heere, wilt gij dan zo een ieder van ons gedenken in de tijd die voor ons ligt? Wilt u rijkelijk in ons midden wonen en werken met uw woord en met uw geest? En wilt u de prediking van het evangelie nog tot een rijke zegen stellen? En er velen uit ons midden nog toebrengen, maar ook uw volk bouwen en versterken en onderhouden en hen geregeld voedsel uit de hemelse schuren geven? Zegen gij in ieder van ons in ons persoonlijk leven, in onze gezinslevens, in onze omstandigheden, Heere, die u bekend zijn. Wees gij met ons land, met ons volk. Wilt gij met onze regering zijn, met ons koninklijk huis. Zegenen, Heere, met wijsheid en begiftigen met kennis en inzicht, maar vooral ook versieren met de vrezen van uw naam. Heere, breng gij een keer ten goede tot stand ook in ons volk, opdat het afwijken van u de Heere niet voortgaan mag, maar dat er een terugkeer mag zijn tot u. Heere, ge zijt immers de machtige om dat te bewerken. Het hart der koningen is in uw hand als waterbeken, gij neigt het tot al wat gij wilt. Het hart van elk mens is in uw hand als waterbeken. Heere, wie zou u tegenhouden als u er onder ons volk velen ging bekeren en velen zou het gaan trekken? Wie zou u tegenhouden? Zelfs de vorst der duisternis is niet in staat om u tegen te houden als gij opstaat met gunstige gedachten ook over ons Nederlandse volk. Heere, betoon daarin uw almacht en betoon daarin uw genade en geef dat er opnieuw een vragen mag zijn naar de God van ons voorgeslacht en een leven uit het geloof onzer vaderen. Heere, wees gij met al de volkeren van deze wereld en met haar regeringen. O, dat er vrede zou mogen zijn en gerechtigheid in deze wereld. En dat we het beseffen mogen, ook in die dingen, Heere, hoe afhankelijk we zijn van U die op de troon zit. Van U, o Heere Jezus Christus, die alles bestuurt en regeert. Doe ons buigen aan Uw troon, Heere, en doe ons in diepe afhankelijkheid leven van Uw genade. Wees Gij zo met ons in het jaar dat voor ons ligt. En gedenk ons naar de rijkdom van uw genade. Vergeef onze zonden en bewaar nog voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.